Wie komt mij helpen? Wie komt mij helpen? Dat was het laatste wat ze nog riep. Alles werd er afgenomen. Alles werd er afgenomen. En dat is niet fijn. Als je alles afgenomen wordt wat je zo mooi vindt en zo leuk vindt en zo fijn vindt en zo lief hebt, is niet fijn. En toch gebeurt het. In onze wereld ook. Soms heb je iets en dan kan het zomaar kwijtraken. Soms heb je iets en dan kan het gestolen worden. Ik weet nog wel dat ik 6 was en een prachtig mooie nieuwe fiets had. En ik ging naar het zwembad en ik kom terug, lekker gezwommen. Fiets weg. Nieuwe fiets weg. Maar zo kan het ook zijn dat je iemand heel lief hebt bijvoorbeeld. Zo, ik weet nog goed bijvoorbeeld dat mijn omaatje, die was 94. Mijn omaatje, dat was dan de oma van mijn moeder eigenlijk. Die noemden we omaatje. Oude omaatje heette die. Was echt een hele lieve schat. En er was op een gegeven moment was ze dan ziek geworden. En er was een moment dat we bij haar kwamen. En dat ze zei, ja, ik heb het gevoel dat ik niet zo lang meer te leven heb. En toen duurde het nog maar een week. En toen is ze gewoon in haar slaap nooit meer wakker geworden. Is ze overleden. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Want het was zo'n lief mens en kon zulke mooie verhalen vertellen van haar leven. En misschien heb jij dat ook wel, dat dingen zomaar weg kunnen zijn. Je ontnomen kunnen worden. En misschien ben jij wel wat ouder en had je altijd een krachtig lichaam. En ging het altijd prima, maar werd je wat ouder en moest je inleveren. Moest je eigenlijk afscheid nemen van je kracht. Afscheid nemen van je mogelijkheden. En misschien is er wel eens een vriend of een vriendinnetje verhuisd. Misschien had je wel hele leuke, gezellige tijden met elkaar. Was het super gaaf, super gezellig. En in één keer ging dat vriendje of vriendinnetje verhuizen naar een andere stad. Dat zijn lastige dingen. En zo'n verhaal staat er ook in de Bijbel. Zo'n verhaal over iemand die heel veel kwijtraakt, staat er ook in de Bijbel. En dat is het verhaal van Job. Job is een boekje van ongeveer 42 hoofdstukjes in de Bijbel, net voor de psalmen. En dat is best wel een lastig verhaal, kan ik je vertellen. Want bij Job zie je hoe alles je afgenomen kan worden. En hoe je daar dan kapot van bent gewoon. Dat je daar heel erg verdrietig van bent. Ik wil een paar dingen met jullie lezen uit dat verhaal van Job. Die verschijnen nu, als het goed is. Dit is uit Job 1. En daar staat dan het volgende. Inmiddels moet ik eventjes vooraf vertellen dat er een aantal mensen bij hem gekomen zijn. En die vertellen hem, er is een ramp gebeurd. Er is iets heel ergs gebeurd. Iets heel ergs gebeurd en daarbij zijn jouw kinderen overleden. Zijn jouw kinderen overleden? En dat was niet het eerste en enige nare nieuws wat hij te horen kreeg. Maar dat was al 2 of 3 dingen. Die zomaar in één keer, terwijl het hem gewoon goed ging in het leven. Terwijl het leven gewoon goed was. Die hem in één keer ontnomen werden. Die zomaar kwijt waren. Als hij dan dit hoort, dan staat er. Toen stond Job op. Dat rijmt dan weer. Hij scheurde zijn kleren. Schoor zijn hoofd kaal. En werpt zich neer in het stof. Nou, denk je, waar staat dan weer voor nodig? Dan ben je alles al kwijt, ga je ook nog je kleren scheuren. Dan heb je ook geen kleren meer. Had je een beetje leuk haar, alles eraf. Waarom doe je dat? En dan ga je in het stof liggen. Nou, lekker dan. Weet je wel? Wat zeg jij? Wat wil je zeggen? Eigenlijk inderdaad zou hij dan misschien, hij mist zo die kinderen zo erg dat hij juist dit doet en liever dan gewoon niks meer heeft. Jij zei zelfs letterlijk, misschien wel liever blind zou willen zijn dan geen kinderen te hebben. Dat is echt verschrikkelijk. Dus je voelt je zo rot dat dit is precies, en dit is ook wel een beetje in die tijd deden ze dat ook. Als je heel veel verdriet had, dan scheurde je je kleren zodat iedereen kon zien dat je verdriet had. Mijn oude omaatje waar ik het net over had, in die tijd praat ik over heel lang geleden, want ik ben ook alweer heel oud, maar mijn omaatje was in die tijd heel oud, en die ging de hele dag in het zwart gekleed. Want dat hoorde vroeger zo. Als je weduwe was geworden, je was je man kwijtgeraakt, die was overleden, en dan ging je de hele dag, in die tijd was dat zo, en in die kerk waar ze dan bij hoorden, ging je in het zwart. Want dan kon iedereen zien, jij hebt verdriet omdat je weduwe bent, omdat je je man kwijt bent. Nou, zo was dit eigenlijk ook. En als je dan je haar, wat je eigenlijk gewoon niet moest scheren, ging je je haar afscheren en daarmee konden mensen zien, nou, dit is wel heel ernstig. En als je dan ook nog daarbij in stof ging liggen, dan zei je eigenlijk, mijn leven is niets meer waard. Wat verschrikkelijk dat dit mij moet overkomen. Vervolgens lezen we dan verder en daar staat dan, en hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Net als iedereen, ieder klein babytje wordt naakt geboren. Je hebt nog geen kleren aan natuurlijk. Wie was een kindje met een babytje met kleren aan geboren zien worden? Nee, precies. Nou, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik uit in haar schoot terugkeren. Nee, dat is inderdaad. Er staan ook dingen in de Bijbel waarvan je zegt, dat kan eigenlijk niet, dat klopt. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Dan was er een verhaal van de Heer Jezus, die praat zo met een grote man. En dan zegt de Heer Jezus van ja, als je nou bij de Heere God wil horen, moet je opnieuw geboren worden. Dan zegt die man, die een grote man, hij zegt, ik kan toch niet teruggaan in de schoot van mijn moeder. Dat kan toch niet? Weet je, dus nee, inderdaad, wat ze daar dan mee bedoelen eigenlijk is, ik ben ergens vandaan gekomen en het leven heeft eigenlijk zoveel moeite. Het liefst zou ik daar weer in teruggaan, want toen was het warm en beschermd enzovoort. En het betekent eigenlijk ook veel meer in de zin van, als ik dan doodga, ja, dan ga ik terug naar waar ik was. Dan ga ik terug naar het begin eigenlijk. Nou, dat is wat het een beetje betekent. Dat is lastige taal misschien, maar... En dan zegt hij, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Deze Job geloofde in de Heere God. En dan zegt hij dus, hè, alles wat ik heb gekregen, heb ik van God gekregen. En nu ik niets meer heb, heeft de Heere dat van mij genomen, maar hij is en blijft degene die ik loof en eer en prijs. Onvoorstelbaar. Je zou kunnen bedenken dat als je dan gelooft in God, dat Job zou kunnen zeggen van nou lekker hoor God, had ik een leuk leventje, had ik een leuke vriend, vriendin, had ik een lieve oma, had ik een mooie nieuwe fiets, lekker hoor, is alles weg, hoe kan dat nou? En dan staat het dus, en toch zondigde Job niet en hij maakte God geen enkel verwijt. Verwijten is dat je het iemand kwalijk neemt. Dat is verwijten. Dat jou iets, bijvoorbeeld een vriend zegt iets tegen jou en dan komt dat moeilijk binnen bij jou, dat doet je pijn in je hart, zeg maar. En dan verwijt je die vriend, logisch, want hij heeft iets heel naars tegen jou gezegd, verwijt je van ja, maar jij bent nou, dan mag je dan niet zeggen zo'n woord, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar het begint met een R en het eindigt met een K. Maar dat mag ik dan weer niet zeggen, zeg maar. Weet je wel? Een hele nare figuur, zeg maar, zoiets. En Job zondigde niet. Dus Job ging niet heel erg boos worden en al schelden en vloeken en dat soort dingen. Dat deed hij dus niet. Hij ging ook niet dat hij dacht van, nou, weet je wel, als dan iets van mij weg is, dan ga ik iets terugstelen. Weet je, dat deed hij ook niet. Onvoorstelbaar. Het tweede stukje wat we gaan lezen. Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voedsel tot kruin met kwaadaardige zweren. Dus hij werd eigenlijk ook nog ziek. Hij kreeg allemaal nare dingen op zijn lichaam. Job pakte een potscherf, moet je je voorstellen. Ze hadden nog niet een of ander leuk dingetje waar je lekker mee kon krabben, maar dan moest hij gewoon iets kapot gooien, waar je dan een bloemetje in doet. En dan moest hij dat pakken om daar zijn lichaam mee te gaan krabben van ellende. En om zich te krabben. Terwijl hij in het stof en in het vuil zat. Dus hij zit dan nog steeds in het stof en dan overkomen hem nog meer moeilijke dingen. Onvoorstelbaar. En dan zegt zijn vrouw tegen hem, Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Onberispelijk, dat betekent dat je geen fout maakt. Onberispelijk. Dat is een lastig woord, moeilijk woord voor kinderen, maar dat je geen fout maakt. En dan zegt zijn vrouw, weet je wel, stop er toch mee man, houd toch op. Als je nou gewoon denkt van God, bekijk het maar. En misschien hoor jij dat ook wel eens om je heen, dat mensen vloeken. Dan zeggen ze, God, weet je wel zo. Of zo, weet je wel. Dat soort dingen, dat mag in de kerk natuurlijk niet. Gaan we ook niet doen. Maar je kent die mensen wel, die vloeken, of niet? Er zijn zat mensen die het leven zo moeilijk en zo rot vinden dat ze lopen te vloeken gewoon. Dat ze boos zijn en dat ze ook boos worden op anderen. Maar deze man, Job, terwijl zijn vrouw dus zegt, vervloek God toch en sterf dan. En Job doet het niet. Het is onvoorstelbaar. Zoveel houdt Job van God. Zo zegt hij eigenlijk ten diepste, ik heb alles wat ik heb ontvangen, u hebt het genomen, de Heer zij geprezen, ik ga niet lopen vloeken. Ik ga u ook niet lopen vervloeken, ik ga u niet in de steek laten, ik blijf trouw aan u. Dat is best lastig. Want ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als ik dan dingen meemaak die ik heel moeilijk vind, dan heb ik de neiging om te denken, oh ja, en waar is God nou dan? Hoe kan dat nou? Dat er in één keer een meisje van twee van mijn vrienden overlijdt. Hoe kan dat nou? Zij geloven ook in God. Hoe kan dat nou? Dat zijn hele lastige dingen. Lastige dingen. En dan zou ik kan me die vrouw wel een beetje voorstellen. Van Job, man, het is zo zwaar. Het liefst zou je misschien, jij zei blind zijn, maar misschien zou je liefst willen sterven. Sterf dan. Sterf dan, Job. Het is zo erg. Dat. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan niet het kwade ook aanvaarden van God? En ondanks alles zondigde Job niet en hij sprak geen onvertogen woord. Hij bleef dus iemand die, wat er ook gebeurde, dicht bij God wilde blijven. Zoveel hield hij van God. Hij wist bij dood en bij leven, bij zegen en moeite, bij liefde en haat, bij ziekte en gezondheid. Gezondheid en ziekte, dan doe ik het in de goede rij. Bij alles wat ik meemaak in mijn leven, ik moet en ik zal en ik blijf vertrouwen op God. Want hij is, punt 1, mijn nummer 1. Punt 2, en dat zie je dan ook een beetje, dat als je zo vertrouwt op God, dat je eigenlijk zegt, ja maar ik weet dat ondanks wat er ook gebeurt, of ik nou gezond ben of ziek, rijk ben of arm, of ik nou lieve vrienden om me heen heb of niemand meer, hij zorgt voor mij. Wie helpt mij? Hij helpt mij. Wie zorgt er voor mij? Hij zorgt voor mij. En bij alles wat je dan meemaakt, zou je inderdaad bij wijze van spreken om je heen kunnen gaan slaan omdat je boos bent. Zou je kunnen gaan vloeken en zou je kunnen gaan denken van ik zou het liefst dood zijn. Maar uiteindelijk is het zo dat hij voor jou zorgt. En nou hoop ik zo dat je net als Job bereid bent om dat te zien. Of om dat te geloven. Dat je dat kunt. Dat je zegt, ik wil God zo leren kennen dat ik dat ook kan. Volgende stukje tekst. Want het komt uiteindelijk, dat is het mooie ervan, net als in dat toneelstukje van net. Het komt uiteindelijk goed. Maar ik wil toch even jullie meenemen in de moeite van Job. Dan komen er drie vrienden. Want Job had gelukkig wel vrienden. Behalve zijn vrouw die dan zei van, joh, stop er maar mee. Maar die vrienden die kwamen naar hem toe. Moet je even opletten wat die doen. Drie vrienden. Elifas uit Teman. Bildad uit, ik kan het daar niet meer lezen, dat is te klein van mij met de slingers in de weg. Bildad uit Suach en Sofar uit Naama. Kwamen best van een heel eindje weg. Hoorden van de rampspoed die hem getroffen had. En ze besloten hem op te zoeken. Kijk, dat is mooi. Dat zijn nou echte vrienden. Wie hebt er hier echte vrienden? Wie hebt er hier echte vrienden? Oh, er zijn er maar een paar. Ik zeg het nog een keer. Wie hebt er hier echte vrienden? Ah, er zijn er al iets meer. Gelukkig maar. De helft ongeveer niet, zeg maar. Dat is dan weer jammer. Dat is echt. Dat is verschrikkelijk. Als je geen goede vrienden hebt. of het nou goed met je gaat of slecht, als je een echte vriend hebt, dan zoekt hij je ook op. Dag en nacht. En dan staat er vervolgens, onderweg ontmoeten ze elkaar, want ze kwamen van verschillende plaatsen en gingen samen naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Ze zeiden eigenlijk, Job heeft verdriet, Job heeft het moeilijk, wij willen bij hem zijn. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet eens. Hij had dus allemaal van die vlekken op zijn huid, op zijn gezicht, helemaal opgezwollen denk ik en zo. En ze herkenden hem gewoon niet. Ja, hier is zijn huis, dus hij zit hier voorop in de stof en in de puinhoop. Zit hij daar voor zijn eigen huis, dus het moet hem wel zijn, maar ze herkenden hem niet. Zo erg was het met hem. En vervolgens, dan staat er dus, ze herkenden hem niet en ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Heb jij dat ook wel eens? Dat je bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje in je klas hebt waarvan de moeder heel ziek wordt. Of waarvan een broertje of zusje heel ziek is geworden. Of misschien wel eens overleden. Ik heb lesgegeven op scholen en daar kwam het regelmatig voor dat een jongetje of een meisje, ja, dat de moeder veel te jong overleed. En dan heb ik ook de neiging om te willen troosten, om te zeggen van ach, weet je wel, tjonge. Of dat ik een kaart wil sturen, of ja, dat ik iets wil doen waardoor ze zich beter voelen, zeg maar. Maar ja, dat komt niet altijd aan, want als iemand echt verdrietig is, kun je niet met een gemakkelijk antwoord aankomen, wel? Van joh, God houdt toch van je hoor. Mm-hmm. Schiet dat op? Ik denk het niet. En deze mannen die komen naar hem toe, die beginnen dus zelf te huilen en te klagen. Dus die zeggen eigenlijk, ach, hoe kan het toch dat Job zo verschrikkelijk lijdt? Hoe kan het toch? En die slaan zichzelf op de borst ook van verdriet en die scheuren de kleren. En dan gaan ze 7 dagen zonder iets te zeggen bij hem zitten. Zonder iets te zeggen. Nou, hou dat maar eens vol. 7 dagen en 7 nachten. Laten ze hun tranen als het ware met Job gaan. Om te laten zien aan Job. Man Job, wat verschrikkelijk. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? En ondertussen hebben ze misschien wel allerlei antwoorden zitten bedenken. Van nou, dan gaan we bemoedigen. Of we gaan hem vermanen. Hè, van Job, ja, maar luister Job, misschien heb je wel gezondigd. Dus ja, dan is het logisch dat je zo moet lijden. Allemaal van dat soort antwoorden. Nou, lekker dan. En die hele verhalen, die houden ze dan ook. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat ze naar hem toe gaan. Dat ze bij hem gaan zitten. En dat ze er voor hem zijn en ze zeggen geen woord. Ik zeg regelmatig, ik ben in de leeftijd waarin onze ouders overlijden. Mijn vader is pas geleden overleden. De vader en moeder van vrienden van mij overlijden. En als ik dan in die rij sta, heb je dat wel eens meegemaakt? Voor het condoleren. Wie is wel eens bij het condoleren geweest dat iemand was overleden en begraven ging worden. Wie is daar wel eens bij geweest? Ja, een paar zijn er ook misschien van de kinderen wel. Hè? Dat je dan, en dan sta je in zo'n rij en dan zie je daar die persoon staan die een lieve moeder is kwijtgeraakt bijvoorbeeld. En dan houden ze zich heel goed. En dan denk ik van, tjonge, wat bijzonder dat je zo niet hoeft te huilen, zeg maar. Dat je moet verdriet hebben, maar je staat daar toch maar. En wat ik dan vaak zeg tegen zo iemand is van, ja, hier zijn geen woorden voor. Hier zijn geen woorden voor. Dit is te moeilijk om daar woorden aan te geven. En dan zeg ik gewoon maar, ik kwam alleen maar om te laten weten dat ik er voor je wil zijn. Of gecondoleerd zeg ik soms of zo. Dat soort woorden. Het zijn moeilijke woorden, maar ach, mijn medeleven zeg ik dan soms. Deze mannen zeggen helemaal niets. 7 dagen en 7 nachten. Wat gebeurt er daarna? Job 30, dus een heel stuk verder in het boek van Job. Een heel stuk verder, dan zijn al die vrienden hebben echt enorm lang gepraat. Ik zou ook heel lang kunnen praten, maar dat mag dan vandaag gelukkig niet. Maar ik zou heel lang kunnen praten met zo iemand. En allerlei dingen gaan bedenken, waarom en hoezo en ach, wat is er dan met jou? En moet het niet anders? En ja, dat. En dan staat hier, die zegt Job, God, ik roep om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta hier, maar u wilt me niet zien. U bent veranderd, u bent hard voor mij. Met al uw kracht keert u zich tegen mij. Tjonge, jongen. Job komt in die gesprekken eigenlijk veel verder van God af. Dat is een beetje lastig. En je moet je ook soms afvragen, als je iets tegen mensen zegt, of ze dichter bij God komen of verder af. Of het ze helpt of juist niet, zeg maar. Het is goed om over na te denken. En misschien moet je soms maar niks zeggen. Ik weet nog wel dat ik bij Willem en Sharon, toen ze nog getrouwd waren, mijn goede vrienden Willem en Sharon waren dat kindje van 2 kwijtgeraakt, aan de bel stond en dan stopte ik even met mijn vinger en met echte bel en dacht ik, wat ga ik eigenlijk zeggen? Wat ga ik eigenlijk zeggen, dacht ik. Als je kindje van 2 verloren bent, die is doodgegaan, wat ga ik dan zeggen? En dan dacht ik, ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Dan zeg ik, Heere God, ik weet het gewoon niet. Help mij alsjeblieft. En dan ging ik naar binnen en dan zeiden we gewoon de hele avond niks. Zaten we gewoon stom televisie te kijken. En achteraf zeiden ze dan, maar je was er wel. Je was er wel. Heel veel anderen kwamen niet, maar jij was er wel. En dat vind ik dan weer mooi. En daar heb ik van geleerd, zorg dat je er bent. Wat er ook gebeurt in iemands leven, zorg dat je er bent. Dat is belangrijk. Maar Job, die had dus hier, die zegt eigenlijk, God, u antwoordt niet. U zegt niks meer. U bent hard geworden, u bent veranderd. En met al uw kracht lijkt het wel alsof u zich tegen mij keert. Nou, in dat gesprek zegt Job dat dan. Dan komen we op het laatste stukje volgens mij. En dat is Job 42, dat is het laatste hoofdstuk van het boek. Dan gaan we zo het boek ook weer dichtslaan, zeg maar. Maar dit is wel een heel bijzonder hoofdstuk. Lees maar even mee. Dan zegt Job namelijk, ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. U vroeg, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen, Job? Je praat over zaken waar je niets van weet, Job. En heel vaak moet ik zeggen, ik weet het ook allemaal niet met het leven. Ik weet het ook allemaal niet met het leven. Waarom overkomt mensen deze dingen soms? Waarom is dat die nare dingen van moeite dat mensen dingen jatten van een ander, dat ze elkaar uitschelden, dat ze elkaar pesten, waar je gewoon soms heel vervelend van wordt, waar je verdrietig van wordt. Waarom gebeurt dat allemaal? En dan zegt Job, hè, u hebt gelijk, ik heb er geen verstand van. Wij willen graag alles goed begrijpen. Wij willen graag duidelijk dingen zeggen. En dat we het goed op een rij hebben, dat we alles weten. Want ja, dat is toch lastig als je het allemaal zegt van ja, ik weet het ook niet precies, dat is lastig. Maar u hebt gelijk, zegt Job. Ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begrijp. Dat is toch wat? Toen deze dame hier stond met die tas, dat is ook de vraag van, hè, wat doe je nou? Wat gebeurt er nou, zegt ze. En uiteindelijk zegt ze, wie helpt mij? Ze was alles kwijtgeraakt. Dat lieve poesje was als het ware uit die mand gerukt, haar lieve schat. De ring was uit die mand gerukt. De telefoon was gejat. Alles kwijtgeraakt. En dan staat er, ik praatte inderdaad over dingen die ik niet begreep. En u zei, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven. Maar ik zweeg verder. Want vroeger, staat er dan, kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik zelf gezien. Nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. En uiteindelijk zegt Job dus toch weer, ik snap er helemaal niks van, maar één ding weet ik zeker. Eén ding weet ik zeker. Ik kan het wel proberen te begrijpen, maar ik zie dat u bij me bent. Ik kan proberen allerlei dingen te verklaren, maar ik zie nu gewoon dat u bij me bent. Ik heb u nu gezien. En kun je dan God zien met je ogen, met deze ogen? Nee, dat is best lastig. Tenminste, wie heeft God wel eens gezien? Nee, zie je wel, dat is dus lastig. God zien, dat doe je niet. Maar met de ogen van je hart, zeg maar, dat je soms je ogen dicht doet en dat je van binnen ergens toch een soort van God ziet. Dat je dan misschien wel de Heer Jezus ziet, die naar je toe komt, in het wit, in dit geval. En die je dan toch helpt in de moeilijke omstandigheden. Niet alles kan oplossen, maar je wel wil helpen in je moeilijke omstandigheden. Nu heb ik u gezien. Eerst kende ik u alleen maar van de verhalen. En ik zocht alleen maar naar de oplossingen. Logisch, want het lijden is verschrikkelijk moeilijk. Maar ondanks dat, en juist in te midden van dat lastige lijden, heb ik u gezocht. Ik heb met u gesproken. Ik heb het u moeilijk gemaakt en u hebt het mij misschien wel moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk heb ik u ontmoet. En heb ik u gezien en staat er, en ik heb troost gevonden voor mijn moeilijke leven. En dan hoop ik zo dat als jij het moeilijk hebt, dat jij toch met God blijft praten. Dat je niet zegt van, nou, bekijk het maar. Dat je God vervloekt en eigenlijk wel het liefst wil sterven. Maar dat je zegt, als ik het moeilijk heb, wil ik u blijven zoeken. Want ik weet, uiteindelijk ben ik uw nummer 1. En daarom kies ik voor u, want u bent mijn nummer 1. En ik vertrouw op u. Ik vertrouw volledig op u, God. En dat is dan waar het om gaat ook in het... Ga ik even kijken. In het volgende lied. Vertrouw maar op God. Ondanks dat je het niet begrijpt. Ondanks de moeite en de pijn. Vertrouw maar op God. Amen.